Heer, wat is uw trouw onnoemelijk groot. Dwars door alles heen, ook dwars door wat Israël is geweest, is uw trouw aan Israël gebleken. En we willen u danken dat uw trouw ook in onze leven zo aanwezig is. En dat we dat in alle dingen mogen merken, dat u niet laat varen het werk wat uw hand begonnen is om dat te doen. En we zullen vanmiddag zien, Heer, dat wat u aan Israël beloofd heeft, wat u aan Abraham en Isaac en Jacob hebt beloofd, dat u dat zult waarmaken. Dat uw woord de waarheid is. We kunnen van onder de indruk komen hoe juist en hoe precies u alles hebt voorzegd. We danken u voor de Heer Jezus. We danken u voor dat grote wonder dat het heil ook naar ons is toegegaan. En dat we hebben mogen geloven, Heer Jezus, dat u aan het kruis gestorven bent voor onze schuld en dat u alles tussen God en een zondig mens in orde hebt gemaakt. En dat u ons lief hebt en dat u ons behouden in uw koninkrijk zult brengen. Maar we danken u ook dat Israël, dat volk eens tot behoud mag komen in u en tot geloof in u. We bidden voor degenen die hier vanmiddag niet zijn, niet kunnen zijn soms, omdat er ziekte is of afwezigheid. We bidden voor hen en vragen of u ook hen een zegen wilt geven. En overal waar uw woord mag worden gebracht op dit moment, Heer, wilt u het gebruiken tot eer en tot verheerlijking van uw naam. Mag door alles heen uw naam worden verheerlijkt. Amen.
Ik denk dat hij
toch iets hoger moet.
Ja.
Kunt u me zo verstaan of is het nog een beetje
nog iets hoger?
Zo?
Nog iets hoger.
Nog iets hoger. Zo dan?
Ja.
Nou, dat is het even goed, anders hap ik er niet in. We gaan met elkaar lezen uit het woord van God in Daniël 9. En we beginnen te lezen bij vers 20. En we gaan door tot het einde.
Staat hij nu aan?
En u weet waar, als u niet bent geweest vorige keer, want er waren een aantal niet, en toen hebben we ook afgesproken, als het om de 70 jaarweken voor Daniël zou gaan, dat we dat als een aparte bijbelstudie vanmiddag zouden nemen. Henk, geweldig.
Ook om de hoop niet te krijgen.
Hou ze goed bij je. Het zijn gewone stiften, hè?
Vier kleuren.
Ja, dat is meer dan voldoende. Bedankt. We gaan lezen uit Daniël 9 en beginnen bij vers 20. Terwijl ik nog sprak, zegt Daniël, en bad en belijdenis deed van mijn zonde en van de zonde van mijn volk Israël en mijn smeekbeden uitstortte voor het aangezicht van de Heere mijn God, omwille van de heilige berg van mijn God. Terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, kwam de man Gabriël, die ik in het begin in het visioen had gezien had, dat is in het vorige hoofdstuk, snel aangevlogen en raakte mij aan, omstreeks de tijd van het avondoffer. Hij begon mij te onderwijzen en sprak met mij. Hij zei, Daniël, nu ben ik erop uitgegaan om u de betekenis te doen begrijpen. De MBG heeft om u een klaar en duidelijk inzicht te geven. En dat is dan een inzicht in de toekomst van Israël. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan. En nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen, want u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen. 70 weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad. Om de overtreding te beëindigen, de zonde te verzegelen, de ongerechtigheid de verzoening, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen en om de heiligheid van de heiligheden te zalven. U moet weten en begrijpen, vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen, tot op Messias de vorst, verstrijken er 7 weken en 62 weken. Dus totaal 69. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Maar het zal niet voor hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal. U ziet dat dat woordje een volk schuin gedrukt staat in mijn Bijbel. Dat betekent dat we dat dus eigenlijk niet in de grondtekst tegenkomen. Ik vind het ook een beetje verwarrend, want je kunt beter lezen: een volk van een vorst dat komen zal, zal de stad in het heiligdom te gronden richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed. En tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vastbesloten is. Hij zal voor velen het verbond versterken 1 jaar lang, en halverwege de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die vastbesloten uitgegoten zal worden over de verwoeste. We hebben de vorige keer al gezien dat Daniëls belijdenis niet in de eerste plaats voor zichzelf was. En zelfs niet in de eerste plaats voor Israël, voor het volk van God. Daniëls belijdenis, hebben we de vorige keer tegen elkaar gezegd, was in de eerste plaats omdat de naam van God door alles wat Israël had gedaan in de loop der jaren zo werd gelasterd. Doordat de vijanden van Israël en de vijanden van God zouden zeggen: wat heeft Israël nou voor een God als Jeruzalem er zo verwoest en slecht voor staat? En laat ik daar maar gelijk iets aan vastknopen. Ik denk, lieve broeders en zusters, dat het ook heel sterk voor onszelf geldt. Dat bij datgene wat we doen en datgene wat we zeggen, als we het moeilijk hebben of als er ziekte is, we kunnen soms zo klagen. Hè? En dan zeggen mensen om ons heen: wat hebben ze eigenlijk voor een God? Wat hebben ze eigenlijk voor een geloof? Jaren geleden was ik een keer in Duitsland bij een christelijk centrum. En er werd elke morgen hadden we daar een bidstond. En toen zei iemand daar van: wij als christenen, de gebeden we en allemaal de klachten die we hebben, zo'n heel vragenlijstje aan God van gebed. En toen zei er iemand, ik zal dat nooit vergeten, want ik vond het een hele mooie opmerking: christenen zijn over het algemeen slechte vertegenwoordigers. Want als je een vertegenwoordiger een auto moet aanprijzen, dan begint hij nooit over de slechte dingen. Vertelt hij alleen maar goede dingen. En wij zouden veel meer het goede van onze God moeten vertellen, als in plaats van dat we zo verklagen. Maar goed, Daniël, hè? We hebben dat ook gelezen. Mijn smeekbeten stortte ik uit. Ik deed belijdenis van mijn zonde. Maar omwille van de heilige berg van mijn God. Daniël die deed dus belijdenis. Niet zozeer omdat hij gered zou worden, want hij was bediend. En ook niet eens zozeer omdat het volk Israël gered zou worden. Maar het deed belijdenis omwille van Jeruzalem, omwille van de berg Sion, omwille van de tempel, omwille van de naam van God die eigenlijk gelasterd zou worden. Mozes, die deed precies hetzelfde toen Israël het gouden kalf had gemaakt. Hè? En God zei: ik zal wel een engel met jullie meesturen, maar zelf ga ik niet meer met jullie mee. En toen zei Mozes: neem toch dit volk omwille van uw naam, neem het alstublieft aan als uw volk, als uw eigendom. En God zei: ik zal dat doen, Mozes, maar ik doe dat op grond van genade en niet om wie het volk is. Dat is prachtig, dat is voor ons ook zo bemoedigend. Dat God ons accepteert niet om wie wij zijn, maar om wie de Heer Jezus is. En dat er nog nooit een volk van God in staat is geweest om de naam van God zo hoog te houden. Door eigen gebrek en door eigen zonde dat altijd weer verkeerd gegaan is. En we eigenlijk pas in het boek Openbaring, in Openbaring 19, maar dat mag u even vergeten, voor het eerst in de Bijbel het woordje in het Nieuwe Testament het woordje Halleluja tegenkomen, looft God, als de Heer Jezus het koningschap gaat aanvaarden. Omdat het dan eigenlijk de Heer Jezus daar wordt gezien als degene die al die dingen die misgegaan zijn zal herstellen. Hoe groot is hij? Hoe groot is hij? Omwille van, in vers 16 ook, Heere, laat toch uw toorn en grimmigheid zich afwenden van uw stad Jeruzalem en van uw heilige berg. Dus in principe ging het daar Daniel om. Want over die berg en over die stad Jeruzalem was de naam des Heeren aangeroepen. Dit diepe verdriet bij Daniel, dat de naam van God werd gelasterd. En dat verdriet kennen wij eigenlijk ook. Ik weet niet of het zo diep kennen als Daniel, maar als de Heer Jezus oneer wordt aangedaan, als ze wordt gelasterd, als God aan de kant wordt gezet, dat moet ons als christen ook allemaal pijn doen. En dan komt Gabriel. Hij komt snel aangevlogen. Ik weet niet hoe snel dat is geweest, als de Bijbel zegt snel, maar in de Bijbel zegt God, de Heere woont zeer hoog. Dus dat is een enorme afstand. Die kunnen wij niet in getallen uitdrukken. En toch is hij ook heel erg dichtbij. Maar de woonplaats van God is zeer ver weg. En hij kwam zeer snel aangevlogen. Misschien was het een lichtflits. We weten het niet. Maar zo wordt het hier wel genoemd. Hij moet gekomen zijn met de snelheid van het licht. Iets anders is trouwens dat God al lang van tevoren had aangekondigd, had beloofd, dat als Israël zich tot hem zou roepen, dat hij direct komen zou. Dat hij direct komen zou. Als Israël zou gaan roepen tot God, dan zou hij direct de hemel opengaan. En zou God willen herstellen. Maar het was wel afhankelijk van dat roepen van Israël. Zo lezen we in Jesaja 30 vers 19 het volgende. Want gij volk dat op Sion in Jeruzalem woont, gij zult niet blijven wenen. Hij zal u zeker genadig zijn op uw luid geroep. Zodra hij dat hoort, zal hij u antwoorden. Dus profetisch, als Israël echt tot berouw en tot bekering komt, in de moeilijkheden zit en ze gaan echt hun geloof richten op God, dan zal hij antwoorden. En in Jesaja 65 vers 24, en het zal geschieden dat ik antwoorden zal voordat zij roepen, terwijl zij nog spreken, zal ik verhoren. Nou, dat zie je bij Daniel, hij is nog aan het spreken. Hij is nog aan het bidden. En Gabriel wordt naar Daniel toegestuurd. Als het om belofte gaat van herstel, dan gaat dat direct gebeuren. He, als David zijn schuld belijdt nadat hij de zonde met Batsheba en aan Uria heeft bedreven. En Nathan komt bij hem. En Nathan legt hem uit dat hij die man is die het lam van de ander heeft afgepakt. U kent die geschiedenis. Hij schrijft Psalm 51. Dan zegt in één gang, als David zegt, ik heb gezondigd. Als Nathan hem dat heeft voorgehouden. David zijn schuld erkent. Alleen maar met die paar woorden, ik heb gezondigd. Dan zegt Nathan, de Heer heeft uw zonde vergeven. Dat is gewoon het volgende vers. Zo direct antwoordt God. Dus voor ons ook, als we zondigen, dan hoeven we daar geen weken mee te blijven rondlopen. We mogen echt geloven dat als wij schuld belijden, dat God direct vergeeft. God is er niet uit om zonde te straffen. God is er uit om zonde weg te wissen. En als wij belijden, dan gebeurt dat ook direct. We zullen dat trouwens ook in het stukje zien. Gabriel is een cherub, waarvan we in de Bijbel in Lucas 1 lezen, dat hij voor God staat. Ik ben Gabriel die voor Gods aangezicht staat. Hij komt aangevlogen en hij staat voor Daniel als een man. Een beetje een raadsel. Maar goed, de man Gabriel die kwam aangevlogen. Hij zal aangevlogen zijn en toch staat hij voor Daniel daar aan als een man. Daniel had hem al eerder gezien. In het begin van het visioen, dat wil zeggen in het vorige hoofdstuk vers 16, bij het visioen van de ram en de bok. Kijk maar, hoofdstuk 8 vers 16. Vers 15. En het gebeurde toen ik het visioen zag, ik Daniel, dat ik het probeerde te begrijpen. En zie, er stond iemand voor mij met het uiterlijk als van een mans. Man, en ik hoorde een stem van een mens tussen de oevers van de Oelai. Hij riep en zei, Gabriel, laat hem daar het visioen begrijpen. Dus daar komt Daniel, Gabriel die voor God staat, tegen. En als ze de persoon, de engel Gabriel of de cherub, of de seraf, maar laten we zeggen de cherub Gabriel tegenkomen in de Bijbel, dan heeft dat altijd te maken ergens met de vervulling van profetieën aan Israël. Hier ook Gabriel weer, hè, Daniel uit te leggen wat de profetieën betekenen en hoe die vervuld zullen worden. Het is alsof Gabriel de engel is die bij God staat en die erop toeziet en altijd naar de aarde wordt gestuurd op een belangrijke moment in Israël als God profetieën gaat vervullen. Dat was natuurlijk in Lucas 1 ook zo. Want toen werd de Heer Jezus geboren. En de geboorte van de Heer Jezus werd 100 keer voorzegd in het Oude Testament. Dus het was de vervulling van een profetie. En Gabriel mocht die vertellen en die ging eerst aankondigen dat Johannes de Doper komen zou. Was ook de vervulling van een profetie. En toen aan Maria dat de Heer Jezus zou worden geboren. Dat de Messias zou komen. Dat hij Israël zou redden van de zonde. Had allemaal door Gabriel meegedeeld die voor God staat. En als het ware een brede kijk heeft op wat er op het raadsbesluit van God ten aanzien van Israël. Gabriel heel, toch wel heel bijzonder. En hij raakt Daniel aan. Staat hier omstreeks de tijd van het avondoffer. En u moet goed begrijpen dat als hier staat omstreeks de tijd van het avondoffer, dat de tempel verwoest was. Het was niet zo dat in Jeruzalem het avondoffer werd gebracht en dat omstreeks die tijd dat in Jeruzalem het avondoffer werd gebracht, dat Gabriel er was. Dat offer werd niet meer gebracht, want de tempel was verwoest. Net zo goed als nu. Dat avondoffer er ook niet is, want de tempel is verwoest nog steeds. Maar God houdt dat offer blijkbaar in gedachten. God ziet dat offer, al wordt het niet meer gebracht, ziet hij nog telkens voor zich. Zoals het zo bijzonder is, dat God ook altijd het offer van de Heer Jezus in gedachten is, houdt. Dat het eeuwig voor God spreekt, het offer wat gebracht is. Er is van Golgotha niks meer te zien. Er is van de tempel niks meer te zien. Er is van het altaar niks meer te zien. Maar God houdt het in gedachten. Is in omstreeks die tijd komt Gabriel naar Daniel toe. De tijden van het avondoffer. Dat is voor ons het derde uur 's middags. 3 uur 's middags. En dat is voor de Joden het negende uur. En omstreeks van het zesde tot het negende uur kwam er duisternis over het land. En om het negende uur riep Jezus, het is volbracht. Het was exact rond die tijd dat de Heer Jezus Christus het offer zou volbrengen. Dat het gordijn in de tempel scheurde. Dat er dus iets heel nieuws was. Dat er een toegang kwam tot God. Een toegang tot in de hemel. En precies op die tijd komt Gabriel naar Daniel toe en hij raakt hem aan. Hij raakt Daniel aan. Gabriel is gestuurd om Daniel inzicht te geven en om hem te onderwijzen. Wat heerlijk is dat, hè? Als je een, ja, als je onderwijs van God zelf krijgt. En eigenlijk is daar de hele Bijbel voor bedoeld. De Bijbel is, het is fijn als je broeders hebt en zusters die je het woord van naast je zitten en dingen je uitleggen die je niet begrijpt. Zo gaat helemaal niks mis mee, maar uiteindelijk is het God zelf die zijn woord gaat onderrichten aan zijn kinderen. Het hele boek Openbaring is helemaal niet bestemd voor Israël. Het is geschreven aan de gemeente. Omdat aan de gemeente zou worden verteld wat er in het laatste van de dagen zou gaan geschieden. Het is een onderwijs over de laatste dagen aan de gemeente van God. Daar is het boek Openbaring voor geschreven. En dan moeten we niet zeggen, nou, dat is een moeilijk boek, dat doen we weg. Want dat begrijp ik niet. Dan moet je dat biddend gaan lezen en dan gaan engelen die daar zijn in de hemel, die gaan dat aan Johannes uitleggen. En dat eindigt uiteindelijk in dat geweldige halleluja waarin de Heer Jezus Christus wordt groot gemaakt. En dan komen we bij de 70 jaarweken. Er is dus een periode van, ik zal het rustig zeggen, er is een periode van 70 weken. Waarin van alles en nog wat gaat gebeuren. Laat ik het een lijntje trekken. Ik had me voorgenomen om dat ook te doen. Je hebt een periode van 70 weken. Het begint hier. Dan trek ik één lijn. Het eindigt hier. En dan hebben we 70 weken. Eigenlijk staat 70 zevens. Ik zal straks even uitleggen. Dat jaarweken zijn. Want die kende Israël in de profetie. Dus het gaat om 70 weken van 7 jaar. En we weten in de Bijbel, dan heb je 70 zevens, staat dus niet 70 weken, maar 70 zevens. En je zou dus moeten gaan kijken welke bedoelt die, want je hebt voor hier gestaan. Voor dat bandje. Want je hebt natuurlijk in Israël de sabbatsjaren. Eén sabbatsjaar was 7 jaren. Het 7e jaar moest het land mocht niet gebruikt worden. Moest rust hebben. We zullen straks laten zien dat naar aanleiding daarvan, van die sabbatsjaren, God zijn volk naar Babel stuurde. En dat God zou wachten tot die sabbatsjaren vergoed waren. Dus dat je van het begin af al weet dat die 70 jaren betekende die tijd dat die 70 sabbatsjaren vervuld zouden zijn. En dan kom je uit op 490 jaar. Ja? Maar goed, we hebben gelezen aan het einde daarvan, van die periode van 70 weken, dan vinden we het volgende. Even de Bijbel. Even dit. 70 jaren zijn bepaald over het volk van Daniël. Dus 70 jaar over Israël. Ja? We hebben dus helemaal te maken met het volk Israël. Met het land en met de stad en met de tempel. Het gaat allemaal over Israël. En God zegt, ik heb een tijd uitgesmeerd van 70 jaar. Dat is helder, hè? En aan het eind van die 70 jaar, zo staat het hier, krijgen we een aantal punten. Kijk maar. 70 jaar zijn er bepaald. En wat gebeurt er dan? Daarna wordt de overtreding van Israël beëindigd. Dat wil zeggen, dan zal Israël daarna niet meer een zondig volk zijn. Er zal een einde komen aan het overtreden van Israël. Dat is er nog steeds niet. Dat snappen we allemaal. Maar we beginnen hier. Aan het einde van die 70 jaar zal een einde komen aan de overtreding van Israël. En er staat, en dan zullen de zonden worden verzegeld. Verzegeld betekent, er komt een zegel omheen. Het wordt als het ware verborgen. Er wordt niet meer aan gedacht van wat er vroeger gedaan is. Er komt een zegel omheen. Het wordt verborgen. Maar bovendien zijn de ongerechtigheid van Israël, die worden dan verzoend. Er komt een verzoening aan het eind van die 70 jaren tussen Israël en tussen God. Tussen Yahweh en tussen het volk Israël. He, dus iedereen die er nu op uit is om te denken en te verwachten dat het moment zal komen dat Israël met God verzoend zal worden, dat zal pas na die 70 jaren gebeuren. Is het tot zover duidelijk? Want vervolgens na die 70 jaren, dan zal er een eeuwige gerechtigheid voor dat volk tot stand gebracht worden. Die gerechtigheid, die zal eeuwig zijn. En dat lezen we in de Bijbel. Dat is die tijd die zal ook komen. Zal eeuwig zijn. En dan zal het visioen en de profeet worden verzegeld. Dat betekent dat alles wat de profeten hebben voorzegd, beloofd hebben aan Abraham, aan David, aan het volk Israël, zal dan pas na die 70 jaar zijn volledige vervulling krijgen. Ja, dan. En dan staat er. En dan zal de heiligheid van de heiligheden zal daarna worden gezalfd. Nou, daar kun je twee dingen over opvatten. De vertaling zit helemaal juist. En ik merk wel dat ze hebben het hier met een hoofdletter geschreven. Maar voor de Joden betekent dat eigenlijk de salving van het allerheiligste. Dat betekent de tempel in Jeruzalem. En wij denken dan vaak aan de versalving, de salving van de Heer Jezus. Dus we trekken die lijn en dan vinden we aan het eind vinden we al deze dingen. En dat zijn ook dingen die God beloofd heeft. God heeft ze beloofd in een bepaalde tijd. Jesaja 60, vers 1 tot 3 bijvoorbeeld. Laat ik hem er even bij zetten. Jesaja 60, vers 1 tot 3. 60, vers 1 tot 3. Daar staat het volgende. Sta op, word verlicht, want uw licht komt. En de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken. Maar over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En hij, de volken, zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad. Er komt dus een dageraad voor Israël. En in die dageraad gaat hun licht op en zal de heerlijkheid van de Messias over Israël worden gezien. Israël zal vooral het volk worden waarin de andere volken de heerlijkheid van de koning zullen aanschouwen. Dat is wat de Bijbel heeft gezien. En zo vinden we dat zij een eeuwige gerechtigheid zullen ontvangen. En datzelfde Jesaja 60 zegt vers 21 tot 22. Dat is een toekomstprofetie over Israël. Uw volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan. Voor altoos zullen zij het land bezitten, een schuit die ik heb geplant, een werk van mijn handen tot mijn verheerlijking. Dus deze geweldige toekomst die we in Jesaja vinden, en die we ook in andere Bijbelboeken vinden voor Israël, waar Daniël het hier over heeft, aan het einde, die eeuwige gerechtigheid en die verzoening die Israël, en waar de andere profeten dus ook over spreken, dan vinden we bij die profeten dat ze dat gekoppeld hebben aan het vrederijk. Dat zal in dat vrederijk gaan plaatsvinden. Dus we weten hier aan het eind komt het vrederijk. Na die 70 jaar weken komt het vrederijk. Is dat duidelijk? Iemand vragen hierover? Dus heel eenvoudig. Vergeet even de teksten. Ik doe ze alleen als bewijsvoering. Die 70 jaren die lopen tot het vrederijk toe. Tot het begin van het vrederijk. Dat getal 70, dat is letterlijk Shafuyim Shifim. En betekent 70 zevens. Dus 70 zevendallen. Ik heb het al gezegd van een sabbatsjaar. Maar je zou ook bijvoorbeeld denken, wij kennen dat ook in ons Nederlands taalgebruik. Als wij het hebben over één dozijn, dan hebben we het in werkelijkheid over 12 dingen. Of als we het hebben over één gros, in werkelijkheid over 144. Als we het over 12 dozijnen hebben, hebben we het over een getal van 12, maar in werkelijkheid beslaat dat 144 stuks. Niet? Dus zo was dit eigenlijk ook een week van 7 jaar. Het was een sabbatsjaar. En het was juist om dat sabbatsjaar, dat Israël die sabbatsjaren niet had gehouden, die 70 zo lange tijd, dat God gezegd heeft, ik ga die sabbatsjaren Israël uit het land halen. Dan is het volk uit het land, hè, dat is allemaal heel erg begrijpelijk. En dan kunnen ze de akkers niet bezaaien. En dan krijgt dat land rust. Niet? We gaan ervan lezen. Ik heb dat al eerder gedaan. Dus laten we het nu op 2 Kronieken 36. Vers 20. Het is het laatste hoofdstuk van de Kronieken. Vlak voor de Nehemia. Vlak voor de Esra. Vers 20 en 21. En wie overgebleven was van het zwaard, voerde hij weg naar Babel. En zij werden hem en zijn zonen tot slaven, tot het koninkrijk van Perzië ging regeren. Om het woord van de Heere bij monden van Jeremia gesproken. He, we hebben gezien de vorige keer dat Daniel is gaan bidden, omdat hij uit Jeremia had gelezen dat die 70 jaren waren bepaald. Gesproken te vervullen. Totdat het land behagen zou scheppen in zijn sabbatsjaren. Het rustte al de dagen van de verwoesting, totdat de 70 jaar waren vervuld. Die 70 jaren, dus die sabbatjaren. Als Juda naar Babel wordt gevoerd, dan heeft dat dus te maken met sabbatsjaren. Dan gaan we naar Jeremia toe. Jeremia 25. En dan kijken we even naar de tekst die Daniel heeft gelezen. Waar Daniel aan dacht. Hè, wat hij zelf ook gezegd heeft in Daniel 9. We gaan dus naar Jeremia 25 en we lezen vers 11 en 12. Van Jeremia 25. Er staat dit. Dan zal heel dit land worden tot een puinhoop, tot een verschrikking. Deze volken zullen de koning van Babel 70 jaar dienen. Maar het zal gebeuren wanneer de 70 jaar voorbij zijn, dat ik de koning van Babel en dat volk, spreekt de Heere, hun ongerechtigheid zal vergelden aan Babel en ook het land van de Chaldeeën en ik zal dat maken tot eeuwige woestenij. Maar het zou 70 jaar duren en we hebben het dan over sabbatsjaren en dus beslaat deze periode, een periode van 70 jaren die God bepaald had. Daniel dacht, nu zijn er 70 gewone jaren voorbij, maar het gaat om 70 profetische jaren, jaren van 360 dagen, want die waren zo. En dan komt het vrederijk, 70 jaarweken, betekent dus 70 maal 1 heden van 7. 70 maal 7, zo staat het lekker, letterlijk. Dat is dus 490 jaar. Ja? De hele periode beslaat dus 490 jaar. Als we dus naar de lengte van de lijn kijken, is dat 490 jaar. Nu gaan we die periode van 490 jaar, die gaan we indelen. Vragen nog? Nee, is het, snapt iedereen het? Is duidelijk? Vers 25. U moet weten en begrijpen, vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias de Vorst, verstrijken er 7 weken en 62 weken. Plein en gracht zullen opnieuw worden gebouwd. Het wordt u ingedeeld in een stukje van 7 weken en een stuk van 62 weken. 62 en 7, dat is samen 69 weken, dus er blijft er nog 1 week over. Dat is niet zo moeilijk te begrijpen. We kunnen allemaal wel redelijk rekenen. 7 weken. Net die 70 weken, dat betekent, dan zal Jeruzalem herbouwd worden. Dus 49 jaar. 7 maal 7 is 49 jaar, 7 zevens. Na 49 jaar, onder Nehemia en onder Esra, is de tempel in Jeruzalem herbouwd. Het staat hier, om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen. Nou zijn er 2 momenten geweest waarop de Joden naar Israël zijn teruggekeerd. 2 momenten. Het eerste moment is geweest, dat weten we, onder Nehemia. Onder Esra. De eerste terugkeer was onder Esra. U weet de geschiedenis van Esra uit Esra 1. Hij is de wijnschenker bij de koning. Bij koning Kores. En hij is verdrietig. Want hij heeft van zijn broeders gehoord dat Jeruzalem in verval ligt. En dan staat er in Esra 1, vers 1 tot 3, het volgende. In het eerste jaar nu van Kores, of Cyrus, dat is precies hetzelfde, de koning van Perzië, wekte de Heere de geest van Kores op, de koning van Perzië, opdat het woord van de Heere dat hij bij monden van Jeremia gesproken had, vervuld zou worden, om door zijn hele koninkrijk een boodschap te laten gaan, ook in geschrift. Zo zegt Kores, de koning van Perzië, alle koninkrijken van de aarde heeft de Heere, de God van de hemel, aan mij gegeven. En hij is het die mij heeft opgedragen om een huis voor hem te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda ligt. Wie er onder u ook maar tot zijn volk behoort, zijn God zij met hem, laat u optrekken naar Jeruzalem, dat in Juda ligt. En laat hij het huis van de Heere, de God van Israël, bouwen. Hij is de God die in Jeruzalem woont. Dus Nehemia en de Joden kregen in Babel toen opdracht om naar Jeruzalem te gaan en om de tempel te herbouwen. Het huis van de God van Israël. Het was, koning Kores, vooral om die tempel te doen. Van de God van Israël die in de hemel woonde, hem een huis te geven. Maar hij spreekt niet over de herbouw van Jeruzalem. Dat is de moeilijkheid. En Daniël hoort van Gabriël dat Jeruzalem herbouwd zal worden. Dus niet alleen de tempel, maar ook de stad. Ook de stad. En dan moeten we bij Nehemia zijn. Want in Nehemia lezen wij, in Nehemia 2, het gebeurde in de maand Nisan, in het 20e jaar van koning Artaxasta, toen er wijn voor hem gereed stond, dat ik de wijn nam en aan de koning gaf. Nu was ik nooit in zijn tegenwoordigheid verdrietig geweest. Toen zei de koning tegen mij, waarom staat uw gezicht zo verdrietig, terwijl u toch niet ziek bent? Dit is niets anders dan hartepijn. Toen werd ik heel erg bevreesd. Ik zei tegen de koning, mogen de koning in eeuwigheid leven. Waarom zou mijn gezicht niet verdrietig staan? Als de stad, de plaats van de graven van mijn vader, verwoest ligt en zijn poorten door vuur verteerd zijn. Het is Nehemia geweest die teruggegaan is om de stad te herbouwen. Het is Esra geweest die teruggegaan is om de tempel te herbouwen. Als we dus een jaartal zoeken, dan moeten we het jaartal zoeken bij Nehemia. En dat is helemaal niet zo moeilijk. Want de troonsbestijging van Artaxasta, die is in de ongewijde geschiedenis heel erg goed gedocumenteerd. Hij is op 465 voor Christus in de maand Nisan, op de eerste dag besteeg hij de troon in Perzië. Dus dat is niet zo moeilijk te begrijpen, die datum hebben we. En we hebben gelezen dat Nehemia in het 20e jaar van deze koning ging vertrekken. Voor de koning stond in het allemaal hoorde. Nou hebben we een datum, maar dan zeggen we dat was in 445 voor Christus. Echt toestemming. Uit onze jaartelling gerekend is dat 14 maart 445 voor Christus. Dan bestijgt hij de troon. Dan gaat hij naar Jeruzalem toe. Nehemia. In 445 bestijgt hij de troon. In 465 gaat hij naar Jeruzalem. rekenen dus hier 465 Artaxasta op de troon voor Christus. 20 jaar later, dan zitten we dus aan 445 voor Christus. We hebben dus een begindatum. En we weten dat het op zal houden bij het Vrederijk. En we hebben een periode van 70 jaar rekenen. Nou, we gaan, als we nou vanuit hier gaan tellen naar dit, dat de Messias wordt uitgeroeid, dan hebben we 483 jaar. Of jaren. Of 69 jaar weken. Ja? Tot de Messias uitgevoerd wordt. Nou gaan we na of het werkelijk zo is dat vanaf uit deze datum er 483 jaar zijn verstreken toen de Heer Jezus werd gedood. En er zijn ongelovige uitleggers die zeggen dat kan niet. Het kan nooit zo precies berekend zijn. Kan nooit. Maar ik vertel u dat op de dag af is berekend dat op, als die 69 jaar voorbij zijn, dat het de dag is waarop Jezus op een ezelin Jeruzalem binnenrijdt. Op de dag af. Op de dag af. Hoe weten we dat? Nou, dit. We vinden data in de Bijbel die voor onze zoektocht enorm belangrijk zijn. Want er staat hier dat dus na 62 weken of 434 jaar zal de Messias de gezalfde worden uitgeroepen. Ik ben uitgegaan van de berekening die gemaakt is door Sir Robert Anderson, een Britse bijbelgeleerde. En die deed dat als volgt. Hij zei in Lucas 3 vers 1 en 2, daar is sprake van de 15e jaar van de regering van keizer Tiberius Caesar. Toen trad Johannes op in de woestijn. En toen op dat moment werd Jezus in de woestijn gedoopt. Lucas 3 vers 1 en 2. Het 15e jaar van de regering van Tiberius Caesar begon Johannes met te dopen en kwam Jezus om door hem gedoopt te worden en begon zijn openbare optreden. Nou, Tiberius' regering begon op 19 augustus van het jaar 14. Wat even bijzeggen. Tiberius. Keizer Tiberius. Wat zei ik nog? 19 augustus. Ja, 19 augustus van het jaar 14. 19 augustus, 14 na Christus. Ja? 14 na Christus. Dan was het 29 jaar na Christus. Als in het 15e jaar van keizer Tiberius Johannes de Doper gaat optreden. Dus Johannes de Doper in de doop van Jezus 29 na Christus. Johannes de Doper. En de doop van de Heer Jezus. En dan begint het optreden van de Heer Jezus. Het openbare optreden van 3 jaar. Tot hij in het jaar 32 na Christus wordt gekruisigd. Is dat duidelijk? 32 na Christus. Hebben we dus de kruising. ...32 jaar na Christus. Naar Joods gebruik ging de Heer Jezus op de 8e dag van de maand Nisan, een vrijdag, naar Jeruzalem. De Shabbat bracht hij door in Betanië, lezen we in Johannes. En dan de volgende dag rijdt hij op een ezelin Jeruzalem binnen. He, toen was het dus 10 Nisan of zondag 6 april van het jaar 32. 10 april. April van 32 na Christus. Deze dag. Dus dan gaan we kijken of we van 445 voor Christus tot 10 april 32 na Christus, hoeveel jaren dat allemaal zijn. Dat gaan we dus met elkaar eventjes berekenen. Dat zijn in totaal, dit van hier en hier, zijn 173.880 dagen. We gaan eerst even dagen tellen. Hè. Dagen, daar kun je niet in vergissen. 7 maal 69. Maal 69 profetische jaren. Is 7 maal 69. Is maal 360 dagen. Ja? In Israël is een jaar. Israël houdt rekening. Het Hebreeuwse jaar houdt rekening met de maanloop van de maan. Dat zijn maandagen, geen zondagen. Maar hij houdt rekening met de loop van de zon. Israël met de maan. Het zijn jaren van 360 jaar. In de hele Bijbel, als er over jaren en dagen worden gesproken, heeft een jaar 360 dagen. Dus we gaan van 360 Bijbelse profetische jaar uit. Gaan we uit. En dan komen we weer... aan die 173.880 dagen uit. Exact. En dat het 3,5 jaar is, hè, dat kunt u bijvoorbeeld vinden in Openbaring 12, want daar wordt gesproken over Israël en dat het in de woestijn wordt gejaagd, hè, omdat de draak de vrouw die het mannelijk kind heeft gebaard tracht te verslinden. En dan zal ze in de woestijn bewaard worden, een tijd, tijden en een halve tijd. En dat is precies 3,5 jaar. Eén tijd is 1 jaar. 2 tijden zijn 2 jaar. En een halve tijd is eenvoudig een half jaar. En dan staat er ook verder. Dat staat er dan ook gewoon verder bij in het boek Openbaringen. Dat in werkelijkheid zo is. 1200. God heeft haar een plaats bereid. 1260 dagen lang. 1260 dagen is dus 3,5 jaar. 3,5 maal 360. Wat zeg ik? Maal 360. Een jaar van 360 dagen. Dan komen we weer aan die 1260 dagen. En dan zal de Messias worden uitgeroeid.
De 10e Nisan, als Israël het lam in huis en ging halen voor het Pesach.
Nou, het was ook, ja, dat is fijn dat je even zegt, denk ik.
Dat
was
weer Jeruzalem, ja, binnenkwam.
Ja, het was natuurlijk.
6 april in plaats van 10. 6 april in plaats van 10. 6 april. Niet Nisan was 6 april.
6 april. Maar dat zei u ook eerst.
Zij 6 april.
Maar je schreef 10 op.
Oh, sorry. Ik zei 6 april. 6 april 1932. Ja? We zijn weer helemaal blij. Het is een berekening.
Nou, zeker.
En u mag hem overnemen. U mag het ook vertellen als u mag al weet dat het precies. We gaan nu eens koffie drinken en dan ga ik de rest doen. Als u maar weet dat het de jaartallen ook exact heeft geklopt. Straks gaan we nu. Gaan we beginnen van het hier een laatste stukje. Maar het eerste hebben we dan gehad. We hebben dus 7 weken gehad en we hebben 62 weken gehad. En we gaan verder met vers 26. Na de 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Dit is nogal een beetje een gewilde vertaling, denk ik. Zo vertaald omdat wij weten dat de Messias de Heer Jezus is. En dat hij niet voor zichzelf is gestorven, maar voor onze zonde. Dat wordt er nou helemaal in meegenomen. Maar eigenlijk staat er een zin als volgt. Hij zal worden afgesneden en hij zal niets hebben. Dat staat er letterlijk. Een kenner, een Joodse vrouw, die goed Hebreeuws kent, die zegt, er staat, dit staat er letterlijk. Hij zal worden afgesneden en hij zal niets hebben, die Messias. Dat betekent, hij zal worden afgesneden van zijn volk. Dat is een gelovige Joodse vrouw. Hij zal worden afgesneden van zijn volk. En hij zal niets hebben. Hij zal geen volk hebben. En hij zal geen koninkrijk hebben. Hij is een koning die wel koning is. Hij is geboren. Hij was geboren om koning te zijn. Maar hij is niet tot koning gekroond. Hij zal worden afgesneden. Er zal een breuk komen tussen hem en tussen zijn volk. En ik vind dat eigenlijk veel duidelijker en veel helderder. Hè, want daar gaat het om. De breuk tussen hem en tussen zijn volk. Terwijl wij dat hier veel meer vertalen als volgt. En de NBG heeft het dan ook weer heel anders vertaald. Als hier. Die zegt... dat was een ander gedeelte. Er begeven staan en hij is, terwijl er niets tegen hem is. Maar ook weer een hele andere iets anders bedenkt. Maar zo begrijp ik het. Hij kwam tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Daar is daar de vervulling van. Hij moest bij zijn volk vandaan gaan. Dus hij zal worden afgesneden en er zal niets hebben. En met dat woordje afsnijden. Dat betekent gelijk dat de verbinding dus tussen de Messias en zijn volk is afgesneden. Niet vanuit de hemel, maar de verbinding tussen de koning en tussen zijn volk. En dat betekent dat we nu een periode krijgen waarin de koning niet in het land is en waarin die profetie dus niet verder kan gaan. Het staat toch verder. Het zal niet voor hemzelf zijn, het zal worden afgesneden. En tegelijkertijd wordt dan de verwoesting van Jeruzalem verkondigd. De Messias zal worden uitgeroeid en een volk van een vorst, een volk dat komen zal de stad en het heiligdom te gronde richten en het einde ervan zal in de overstromende vloed zijn. Even rustig die zin tot ons laten doornemen. Jeruzalem zal verwoest worden, dat is gebeurd. In 70 na Christus onder leiding van generaal Titus. Die generaal is later keizer geworden. En van Titus. 70 na Christus is Jeruzalem gevallen. Verwoest onder leiding van Titus. En dat is verwoest blijven liggen tot de vierde eeuw na Christus. Toen werd Constantijn de Grote, die werd koning, een Romeinse keizer, Constantijn de Grote. En die bekeerde zich tot het christendom en die maakte van Jeruzalem weer tussen aanhalingstekens een christelijke stad. Dat Constantijn de Grote is later overgenomen door de Perzen. Die hebben een tijdje over Jeruzalem geregeerd. En in 637, opgevolgd daarna door de Ottomanen, komen de moslims Jeruzalem binnen. Dan krijg je later ook de kruistochten om de moslims daar te verdrijven. Maar dan al die tijd ligt Jeruzalem, het is een soort niet herbouwde stad. Op de puinhoven van Jeruzalem is het nieuwe Jeruzalem gebouwd. En dat duurt eigenlijk tot 1948. Tot 1967 moet ik zeggen. Want in 1967 veroveren de Israëlieten weer Oost-Jeruzalem. En wordt Jeruzalem weer een Israëlische stad. Tot 1967. Dus als we hier lezen in de Bijbel. Hetzelfde Messias wordt uitgeroepen. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal de stad en het heiligdom te gronden richten. Maar het einde van dat te gronden richten zal zijn in de overstromende vloed. En tot het einde toe zal er oorlog zijn. Er is telkens oorlog geweest om Jeruzalem. En ik denk dat we de laatste oorlog om Jeruzalem ook nog steeds niet hebben gehad. Nou, in 70 is dus die Romeinse legers, die hebben Jeruzalem eigenlijk helemaal platgebrand. En dan is er sprake van een volk, van een vorst die komen zal. Een vorst en een volk. De geschiedenis vertelt ons dat deze vorst in eerste instantie dus Titus Flavius Vespasianus is geweest. Die de tempel en de stad op de grond ingericht. Maar dan krijg je een pauze, want het einde ervan, einde van die verwoesting, zal zijn in de overstroming of in de overstromende vloed. En dan krijgen we nog die laatste week. En die wordt dan in 2 keer 3,5 jaar gedeeld. En dan zijn we aan het einde van de jaarweken gekomen. En er staat het einde zal zijn in de overstroming. En tot het einde toe zal er strijd zijn. Dan zal de verwoester komen en wel tot de voleinding toe. Dus tot de voleinding, tot hier. Zal allemaal verwoesting komen in Israël. De 69 weken zijn dus geëindigd toen de Messias werd afgesneden van zijn volk. En daarna hebben we al zo'n 2000 jaar dat het heiligdom in het land verwoest erbij lagen. En dan houdt het op hier. Tussen deze jaarweek, want nu zijn de vorst, dus is de Messias afgesneden van zijn volk. Dus gaat de profetie niet verder. Dus in de lijn van Daniël, die naar Israël kijkt, die ziet deze indeling en dan zit hier een afsnijding tussen de koning en tussen zijn volk, tussen de Messias. Maar dan gebeurt er iets. Dan op zeker ogenblik, dan gaat het evangelie, wat daarna gepredikt wordt, het gaat ook naar Cornelius toe en het gaat naar de heidenen toe. Dan krijg je een hele grote periode, waarvan Handelingen 15 zegt, Jacobus zegt dat in Handelingen 15, dat God er ook op bedacht is geweest om een volk voor zijn naam uit de heidenen of uit de volkeren te vergaderen. Niet alleen uit Israël, maar ook uit de volkeren. God had bedacht al, alleen het was niet bekend, maar God had het uitgedacht, dat er een periode zou komen, en die duurt nu al zo'n 2000 jaar, waarop God de Ecclesia mensen zou roepen uit de heidenen, de uitgeroepenen uit de volkeren, betekent dat letterlijk. Hij zal ze uit de volkeren halen en hij zal met hen een apart volk vormen. De gemeente van God of de gemeente van Jezus Christus. Daar horen wij bij. Wij zijn geen Israëlieten. Ja, wij komen niet uit de Joden, wij zijn uit de volkeren. En dat was, zegt Paulus, die mag daar altijd over schrijven, die zegt, ja, dat was toch eigenlijk iets wat tot God, wat verborgen was. Daniël zag dat als één deel. Die zag het hele, het werd hem uitgelegd tot aan de voleinding toe. Dat er op een gegeven moment iets zou komen, dat er een tussenpoze zou gaan vormen, dat er geheimenis zou zijn, dat wist Daniël niet. Want wat was er? Met dat afsnijden van de Messias kwam er een verharding over Israël. Is dat helder? Dus Israël wilde de Messias niet aannemen. Er kwam een verharding in hun hart. En Paulus zal later schrijven aan de Romeinen dat die verharding van Israël het geheimenis was wat bij God bekend was. He? Hij zegt daar, ik wil jullie niet onkundig laten over dit geheimenis. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. Een deel van Israël heeft zich niet verhard, is de Heer Jezus gaan volgen, maar een heel groot deel heeft zich wel verhard. Er is een gedeeltelijke verharding over Israël gekomen. En tot hoe lang duurt die verharding? Totdat de volheid van de heidenen binnengaat. Dus totdat dat volk wat God uit de heidenen zou gaan verzamelen, de Ecclesia, totdat die binnengaat. Ja, waar binnengaat? De hemel ingaat. Wij noemen dat de opname van de gemeente. Ze wordt op zeker ogenblik, de opname was een geheimenis. Alles wat de Christus en de gemeente betreft, Christus en de gemeente, was verborgen in het Oude Testament. Er werd niet over gesproken. Wij horen bij de gemeente en dan zeggen we, ja, wij vinden toch wel dat wij het beter hebben gedaan dan de Joden. Maar God komt met Israël aan zijn doel, omdat God iets heeft uitgedacht voor dat volk. Wat ook zal gaan gebeuren. En in het zenden van zijn profeten naar het volk toe, heeft hij er nooit over gesproken dat hij ook van plan was om een volk uit de heidenen, uit de volkeren te vergaderen. Nooit. Dus dat was een geheimnis. Petrus wilde zelfs het huis van de heidenen niet binnengaan. Die moest eerst een visioen krijgen voordat hij dat aandurfde. En de zekerheid hebben dat dit de wil van God was. En ik stond onder de gemeente, denk erom de christenen, hè? De Joodse christenen in de begintijd. Ontzettende verwarring wat er wel niet allemaal aan de hand was. En daarvoor kreeg je de eerste vergadering in Jeruzalem. Om te laten overtuigen dat het toch echt ook wel Gods bedoeling was dat er mensen uit het heidenwereld tot geloof zouden komen. En dat is gelukkig gebeurd. He, er is een gedeeltelijk verharding over Israël gekomen. Totdat de volheid uit de heidenen binnengaat. En in Kolosse 1 vers 26. Ik zal nog veel meer teksten kunnen noemen. Want er wordt heel vaak over gesproken. In de Bijbel er staat. Het geheimenis, hebben we het hier, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is, maar thans, dus in de tijd van Paulus, pas is geopenbaard aan zijn heiligen. Hun heeft God willen bekendmaken hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen. Christus zou onder de heidenen komen. En dat was een geheimenis. Dit, hoe rijk het de heerlijkheid is van dit geheimenis onder de heidenen. Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Dus dat geheim is dat Christus naar de heidenen, bij de heidenen verkondigd zou worden. Dat was een geheimenis en het was een heerlijk geheimenis. En wat kunnen we daar blij en wat kunnen we daar dankbaar voor zijn. He, dus we krijgen hier een hele grote tussenperiode. Want deze laatste jaarweek, die moet nog steeds komen. En dat is het moment waarop God zich weer naar Israël zal gaan keren. Het is het moment als eigenlijk die hele periode van de volheid der heiden die binnengaat, is afgerond. En daarom is de bruid van het lam ook altijd een geheimenis geweest. Wist u dat? Want die bruid hoort bij de gemeente. Israël, we lezen van Israël ook dat ze een vrouw krijgt, maar niet de vrouw van het lam. Maar we lezen van de gemeente, die is in de hemel. Israël is nog in ongeloof, die is nog beneden. Die heeft nog helemaal niet de Messias aanvaard. Die is nog onrein, maar we lezen van een bruid in de hemel die gereinigd is, die ze mag bekleden. Met de smetteloos fijn linnen. Het is haar gegeven om dat linnen te mogen dragen. En er zijn allemaal mensen in de hemel die juichen, want de bruiloft van het lam is gekomen. Want het lam heeft zijn bruid de hemel binnengeleid. En nu gaat die bruiloft komen. En daarna krijgen we dat de Heer Jezus naar de aarde gaat. En dat hij het voor Israël gaat opnemen. Maar eerst, het zijn twee dingen. Hij heeft het koningschap aanvaard, zegt de Openbaring 19. En de bruiloft van het lam is gekomen. De bruiloft van het lam is gekomen en hij heeft zijn koningschap aanvaard. Dus er zijn die twee dingen die zich dan zullen gaan afspelen als de Heer Jezus naar deze aarde toe zal gaan. Met ons, wij zullen met hem geopenbaard worden in de heerlijkheid. Want Christus in de gemeente was dus een geheimenis. En een geheimenis moet op zeker moment geopenbaard worden. En dan is het geen geheimenis meer. Dus als de gemeente met Christus naar de aarde gaat, dan is het de openbaring van Jezus Christus. En het is ook de openbaring van degene die bij hem zijn, van de gemeente. En dan zal ook Israël dat allemaal gezien, zal al deze dingen, die zullen uiteindelijk op hun plaats gaan vallen. Maar goed, er is hier sprake over dat de Messias uitgeroeid zal worden en dat een volk van een vorst, een volk dat komen zal de stad en het heiligdom te gronden is. Nou, die, Als we naar het Romeinse Rijk kijken, want daar hebben we het over, hè, eigenlijk met elkaar. In Openbaring 17, vers 8 gaat het over het beest. Ik repeteer even, ik probeer het even een beetje makkelijk te maken en samen te voegen. God spreekt altijd over de wereldrijken als over een beest. Dat is wel eens opgevallen. Dat hebben we in Daniel ook gezien. Het zijn allemaal dieren. En ook waar is het een beest dat opkomt uit de zee en een beest dat opkomt uit de aarde. God ziet ze zo in werkelijkheid zoals ze zijn. God ziet het verscheurende, een panter, een leeuw, dat zijn beesten. Ze kunnen nog zoveel heerlijkheid hebben en nog zo groot zijn en nog zoveel macht hebben. Maar in de ogen van God zijn het beesten. Al die wereldrijken die zijn volk hebben vervolgd. Die zijn kinderen hebben vervolgd. Hij zal van hen hun bloed eisen. Hij gaat hun bloed wreken aan hen die op de aarde wonen. En als God dat gaat doen in Openbaring 19. Dan staan al die gelovigen in de hemel. Die staan erbij en die zeggen eindelijk, eindelijk. De Messias gaat zijn koningschap aanvaarden. Onze God is overwinnaar. Onze God heeft het koningschap aanvaard. Onze God heeft het bloed van de zijne gevroken. Onze God is de nieuwe aarde. Onze God is degene die de aarde gaat beheren. Onze God. Dat is de geweldige toekomst. Want tot die tijd lag deze hele aarde eigenlijk onder de zonde. Eigenlijk was Satan de overste van deze wereld. Maar nu gaat het lam zich klaarmaken. En onze God gaat met zijn bruid naar de aarde. En dan gaat het voor Israël ook allemaal goed komen. Het beest dat zal ten verderve varen, zegt Openbaring 17. Want de bruid, laat ik dat er ook even bij noemen. Als we het over de gemeente hebben, de gemeente als bruid of Israël als bruid, dat zijn verschillen. Maar als we het over de gemeente als bruid hebben, dan heeft Paulus het in Efeze 5, en u kent al die teksten wel, ik tip alleen even wat aan. Dan heeft Paulus het in Efeze 5 over Christus in de gemeente als over Adam en over Eva. Hij zegt, dit geheimnis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Want zoals zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn. En dit geheimnis is groot. Ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. De gemeente voor zich te stellen zonder vlek of zonder rimpel of iets dergelijks. Nou, dan zien we die bruid in Openbaring 19. Zonder vlek of zonder rimpel. Voorgesteld worden aan de Heer Jezus. En dan, hoe is Als er sprake is, als er gesproken wordt over dat zoals Eva uit Adam genomen is, zo de gemeente uit Christus, dan is er van Israël nog geen sprake. Israël komt pas in Genesis 12 aan de orde. Waar wel sprake van is, is dat God al de gemeente heeft gekend voor de grondlegging van de wereld. En voor de grondlegging van de wereld het Lam heeft gekend. Dus dat er ook al iets was tussen het lam en een vrouw van voor de grondlegging van de wereld gekend. En als Adam dan uiteindelijk zijn vrouw krijgt, Eva, dan wordt hij uit zijn zij genomen. Dit is vlees van mijn vlees. En als de Heer Jezus sterft op Golgotha als het lam, waar is in Israël helemaal niet geloofd. Nog helemaal niet, het zal pas veel later gebeuren. Maar de gemeente wel. De gemeente is zijn vrouw op grond van het offer van God op Golgotha. Op grond van het feit, zegt Johannes, dat hij zag dat er water en bloed uit de zijde van de Heer Jezus stroomde. Dat God als het ware de zijde van Christus heeft opengemaakt. En daar kwam toen leven uit. En dat leven, dat hebben we allemaal als we kind van God zijn. En dat vormt samen zijn vrouw. Dit geheimnis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Geweldig moois. Dan zal dat voltooid zijn. En dan zal de Heer Jezus naar de aarde komen. En dan zal die een einde maken aan datgene wat we hier lezen, want die staat er nog steeds. Die staat, het volk van de vorst, het volk dat komen zal, is het Romeinse volk, zal de stad in het heiligdom te grond richten, dat is gebeurd. Maar het einde van dat volk en van die vorst, dat zal zijn in de overstromende vloed. En tot het einde toe zal er oorlog zijn. Wat gaat er gebeuren? Uiteindelijk zal er een vorst komen, die we ook tegenkwamen in het zevende hoofdstuk, die ene hoorn, weet u wel. En wij noemen die heel eenvoudig de antichrist. En die antichrist is een bedreiging voor Israël. Maar dan zal Israël een verbond oprichten met deze antichrist. En dat zal een verbond zijn van vrede. En dat zal inhouden dat de antichrist Israël niet zal aanvallen. Het is een beetje een verbond zoals Rusland met Hitler sloot. Een overeenkomst dat ze elkaar niet zouden aanvallen. Maar Hitler deed het toch, hè? Dat weet u. Maar ze hadden een verbond. Nou, de antichrist zal met Israël een verbond sluiten. Maar na 3,5 jaar zal blijken wat de bedoeling voor de antichrist van dit verbond is. Hij wil zich namelijk aan zichzelf laten bewijzen dat hij een god is. In de Thessalonicense brief zegt, hij zal zich dan in de tempel van God zetten om aan zich te laten zien dat hij een god is. En dat is een gruwel, de gruwel waar Daniel over sprak en waar de Heer Jezus over sprak. En dan zal Israël in opstand komen. Want hij is geen God. En dan zal daar een einde gemaakt. Dat zal zijn in de overstroming. Ik lees het jullie even voor. De Heer Jezus zal trouwens ook een verbond oprichten met zijn volk. Hè? Het nieuwe verbond. Maar dat is van een hele andere orde. Hè, het verbond zal hun hart veranderen. En hij zal hun wetten in hun hart schrijven. En zij zullen vrijwillig de Heer Jezus dienen. Jesaja 28. Sluit het maar even op. Zijn we zo wat klaar? Vers 15. Omdat gij zegt, wij hebben een verbond met de dood gesloten, want zo ziet God het, en met de dodenrijk een verdrag gemaakt, wanneer de voortstormende geestel doortrekt, zal hij ons niet bereiken, die voortstormende geestel. Want wij hebben leugen tot onze schuilplaats gesteld en in bedrog ons verborgen. Daarom, zo zegt de Heere Heer, zie, ik leg in Sion een steen ten grondslag. Een beproefde steen. Een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag. Hij die gelooft, haast niet. Dan zien we dat de Heer Jezus zegt, dat God zegt. Ik leg in Sion de Heer Jezus neer. De Christus, de hoeksteen. Al wie op hem zijn geloof bouwt, zal Peter zeggen, die haalt dit gedeelte aan. Die zal niet beschaamd uitkomen. Er zal een hoeksteen in Sion worden gelegd. En alleen die hoeksteen die zal redding brengen. Want Kenner gaat verder. En ik zal het recht tot meetsnoer maken en de gerechtigheid tot paslood. En de hagel zal de leugenschuilplaats wegvagen. En het water zal de toevlucht wegspoelen. Dan heb je die overstromende vloed. Die zal uiteindelijk daar in Jeruzalem alles wegspoelen. En uiteindelijk ook de antichrist wegspoelen. Uiteindelijk alle haters van God wegspoelen. En dan zal uiteindelijk het einde zijn. Hij zal voor velen het verbond versterken. 1 week lang. Halverwege de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Dat betekent dat halverwege de week er dus in Israël, in Jeruzalem, weer een tempel zal staan. Een tempel zal zijn. Die moet er ook staan, want de antichrist wil zich in de tempel zetten. Dus hij zal daar in de tempel staan. Zal in de tempel staan. Hij zal voor velen, en halverwege de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Hij zal verbieden dat er nog langer geofferd wordt aan een andere god, behalve alleen aan hemzelf. En dat zal betekenen dat er een gruwelijke vleugel zal verwoesten zijn, zelfs tot aan de verleiding, die vast besloten uitgegoten zal worden over de verwoesten. Maar dan is het einde gekomen van deze 70 jaar week. En dan komt de Heer Jezus. En dan zal Israël zien in wie zij gestoken hebben, dan zullen zij zien dat het een Messias is. En dan zullen ze aan een berouw komen. En er zal een verdriet komen, er zal een geweldige ween komen. En dan zal die scheiding die tussen de Messias en zijn volk is gekomen, die zal worden opgeheven. En dan zal Daniel 9 zijn vervuld. Daarna volgt het vrederijk. Dat is de tijd waarin Gabriel kwam uitleggen dat het zo met Israël zou gaan. Lieve broeders en zusters, ik kan niet anders zeggen, wij staan daar helemaal achter het grootste deel. We hebben allemaal onze historische boeken. We weten allemaal wat er gebeurd is met Israël. En we moeten allemaal tot ontdekking komen. Het is precies gegaan zoals God het heeft gezegd. Wat is de Bijbel betrouwbaar? Op alle terreinen van het leven. En wat mogen we daarop vertrouwen? En we hebben een geweldige God als we... Hoe heeft de kerk Israël niet verketterd? Dat is met geen pen te beschrijven. En wat heeft de kerk gedacht dat ze dat goed deed? Door te zeggen, de Joden, die Jezus-kruisigers, die moeten wij vernietigen. Maar God is, wat Gods hand begonnen is om te doen, dat maakt hij ook af. Gans Israël zal uiteindelijk behouden worden. Zullen we samen danken. En dan willen we ook danken voor Henk Schonewille. Die is vandaag jarig. Hij is er niet, hij zit in Soedan. Maar het is goed om ook aan hem te denken dat hij jarig is. Vader, wij willen u zo danken voor deze les uit het woord. En u danken dat we zo mogen zien dat uw woord betrouwbaar is. Op alle terreinen, alles wat we lezen. Uw woord is de waarheid. We willen u danken, Heer Jezus, dat er eens een moment zal komen dat u weer met het volk Israël zult worden verenigd. En dat Daniel 9 in vervulling zal gaan. Heer, dat de tijd voorbij is. De tijd van ongerechtigheid, de tijd van zonde. De tijd van het onverzoend zijn van het volk. De tijd, Heer, zal komen dat de profetieën allemaal vervuld zullen zijn. Omdat u komt. Dan zal blijken in Jezus dat u de grote zondedrager was. Niet alleen van Israël, maar ook voor ons. Dan zal blijken, Heer Jezus, dat zonder u de profetie niet vervuld zal worden. Dat al Gods beloften in u ja en amen zijn. Heer Jezus, wie bent u toch? Dat u naar ons hebt omgezien. Dat God het voor ons allemaal te goede heeft doen keren. En dat u, juist wij die het niet hebben verdiend. Wij die zo ver van u waren afgedwaald. Die kinderen waren van de toren. Ja, dat het ons gegeven is om ons te kleden met smetteloos en fijn kostbaar linnen. Heer Jezus, dank u wel voor het offer wat u bracht. We bidden voor Henk, als hij jarig is vandaag. Hij zal allerlei dubbele gevoelens hebben. Gevoelens van dankbaarheid, maar ook van herinnering. Heer, en wilt hem daarin troosten en rust geven en kracht geven. Mag zijn verblijf daar nog tot zegen zijn voor u. En mag hij dat ook zien, Heer. Dat u met veiligheid hem omringen en hem daar zegenen. Dank u voor elkaar deze middag. Wilt u met ons zijn als we naar huis gaan. Ons alle bewaren en veilig thuis brengen. Amen.
Net mag ik een vraag stellen.
Ja.
Als de Antichrist tempel bewaart. Wordt er dan nog een vierde tempel gebouwd of wordt die gereinigd door de Heer Jezus?
Ik denk dat er dat de tempel door de Heer Jezus gebouwd wordt, zal worden.
Dat is vierde dus.
Daar ben ik wel eigenlijk wel van overtuigd, omdat we dat ook heel duidelijk vinden in de geschiedenis van David die geen tempel mag bouwen voor God. En Salomo die dat mag doen. En de Bijbel de lijnen doortrekt van Salomo naar Jezus als de vredevorst. Snap je dat?
Er komen nog twee tempels.
Er komt een blijvende tempel. En er komt een tempel waar de antichrist zich in zal zetten, maar die ook weer verwoest zal worden uiteindelijk. Tenminste, dat is mijn... Ik denk dat je dat wel duidelijk uit de schrift ziet.